Welkom alle mensen hier, mensen thuis, de kijkers op de wereldbuis op deze ochtend weer. Moederdag. Ik ben inmiddels al een jaar niet meer werkzaam bij de firma Koni. En mij wordt de laatste tijd meer en meer gevraagd van, joh, mis je werk niet? En mijn antwoord is dan, nee, eigenlijk niet. Op twee dingen na. Als ik Formule 1 kijk, dan zie ik mensen voorbij komen waarvan ik denk van, die sprak ik altijd en die zag ik en dat mis ik dan. En wat ik ook mis, is eigenlijk het reizen. Ik heb heel veel gereisd. Ik heb van Down Under, Australië, Nieuw-Zeeland tot Amerika, Noorwegen, alles ertussenin. En honderden vluchten gemaakt, honderden uren in het vliegtuig gezeten. Ik heb het voorrecht gehad om heel veel van de wereld te mogen zien. Zij het kort en oppervlakkig, maar toch. Maar aan de andere kant, veel gereisd, maar nooit vermoeiend. Paulus heeft ook heel veel gereisd. Totaal heeft hij 4 zendingsreizen gedaan, waarvan men zegt dat het wel meer dan 15.000 kilometer is geweest, al met al. Honderden uren gereisd. Alleen dan niet met een vliegtuig of met de auto, maar lopend. Enkel keertje per boot, dat ook wel. En dat moet vermoeiend zijn geweest, maar zeker ook zwaar. En op die zendingsreizen had hij altijd zendingsgenoten of reisgenoten. Want zoveel kilometers lopen in je eentje is niet alleen saai, maar ook levensgevaarlijk. Totaal had Paulus wel 24 verschillende reisgenoten. Een aantal daarvan zijn bekend. Aantal ook weer helemaal niet. Wie kent bijvoorbeeld Aristarchus? Of Sosipater? Of Sosthenes? Of Damaris? Nooit van gehoord, maar hij heeft er wel mee gereisd. Wel bekend zijn natuurlijk Barnabas, Silas, Johannes Marcus en Filemon. Eentje waarmee hij ook veel heeft gereisd, ook heel bekend is, waarvan hij veel heeft geleerd, is Timotheus. We noemen hem maar even Timo voor het geval, voor het gemak. Timo kwam uit Lystra, dat is helemaal rechts op het beeld. Toenmalige Klein-Azië, huidige Turkije, vlakbij het huidige Iconium of Konya. Het was een Romeinse kolonie en Paulus was daar samen met Barnabas geweest op zijn zendingsreis. En heeft daar wonderen gedaan, waardoor hij ook de stad is uitgegooid op een gegeven moment. Maar er ontstond een gemeente. En als Paulus dan later, een paar jaar later, terugkomt in Lystra, blijkt Timotheus een zeer gewaardeerd lid al te zijn van die gemeente. Heel actief en al op hele jonge leeftijd. We hebben tijdens de uitvaartdienst van Michael Williams gehoord hoe hij een bijzonder leven had, hoe hij ook heel vroeg in de bediening is gestapt. Als 18-jarige wilde hij al predikant worden, is ook aan een gemeente aangesloten, heeft het meer dan 50 jaar gedaan, een hele bijzondere man. Maar Timo was ook zo een bijzondere jonge man. Een Griekse vader, Joodse moeder. Vader was waarschijnlijk niet gelovig, hij heeft ook nooit de Joodse besnijdenis laten doen bij Timotheus. Dat heeft Paulus later moeten doen om niet als aanstoot te zijn voor de Joden. En in het jaar 52 na Christus, toen hij nog echt een tiener was, ging hij voor het eerst met Paulus mee op een zendingsreis samen met Silas. Later zien we hem samen met Paulus in Efeze en in het begin van het jaar 57 zond Paulus hem naar Macedonië en Korinthe aan de andere kant van de kaart, aan de linkerkant. Het laatste wat we van Timotheus in Handelingen lezen is dat hij op Paulus wacht in Troas, een beetje in het midden. En in het jaar 64, dus 12 jaar na zijn eerste reis met Paulus, laat Paulus Timotheus achter in Efeze om daar een gemeente te gaan leiden. Paulus had een hele hechte band met Timo. Hij schrijft van hem, wat hij eigenlijk niet van anderen schrijft, is niemand heeft van gelijke gezindheid als Timotheus. Hij noemt hem zelfs zijn geliefde en trouwe zoon en zijn oprechte zoon in het geloof. En als Paulus dat van iemand zegt, dan kan je aannemen dat het zo is. Maar Timotheus had dus een hele speciale plek in zijn hart. En dat was ook niet zo gek. Want als je leest hoe Timo was, zijn karaktereigenschappen, dan kan je daar ook goed in vinden. We lezen van Timotheus in 2 Timotheus 1, vers 4 en 5, dat hij een meelevende man was, gevoelig, betrokken was bij andere mensen. Een man die met je kon huilen, maar ook je blijdschap kon geven. Een man waarvan geschreven staat, hij had een ongeveinsd geloof, het was een echt geloof. We lezen in 1 Timotheus 1 ook dat hij een goed geweten had. Iemand die anderen aanspoort om af te wenden van het kwade en het goede te doen. We lezen van hem in 1 Korinthe 4 dat hij zeer geliefd was. Dat hij trouw was in de Heer. Hij was betrouwbaar, iemand die zich aan zijn woord houdt. En in 1 Thessalonicense 3 lezen we dat hij iemand was die anderen kon bemoedigen, kon vertroosten, kon versterken. Bovendien had hij nog een gave ontvangen. Een gave om te dienen, om het woord te verkondigen en voor te gaan in woord en gebed. Niet voor niets dus dat Paulus hem in Efeze achterlaat om daar die gemeente te leiden. Hij heeft dan inmiddels 12 jaar met Paulus opgetrokken, is nog steeds jong. En dat leren we uit de tekst die ik meekreeg toen ik voorganger mocht worden hier in deze gemeente. Een tekst die wel bekend was, 5 maart 1995 inmiddels. De tekst uit 1 Timotheus 4 waar Paulus tegen Timotheus zegt, niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd. Maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. En het Griekse woord voor de jeugdige leeftijd is hier neotes, werd gebruikt voor iemand die echt nog heel jong was. Zelfs voor kinderen die pas geboren waren. Dus Timotheus was ergens in de 20 toen hij, zeg maar, oudste voorganger werd in die gemeente in Efeze. Toen ik deze tekst kreeg, was ik al 39. Hij was ergens in de 20. Een jonge man, ongelooflijke staat van dienst, maar meer nog een gelovige, volwassen, jonge, karaktervolle christen. Een voorbeeld voor velen en een geweldig werktuig in de handen van Gods. Maar dan is de vraag, hoe komt Timotheus daaraan? Was dat alleen door zijn omgang met Paulus, dat hij zoveel geleerd had? Nee. Op deze moederdag staan we even stil bij de grootste invloed in zijn leven. En we lezen in 2 Timotheus 1, vers 1 tot 5. En we lezen daar, Paulus, door de wil van God een apostel van Jezus Christus, met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is, aan Timotheus, mijn geliefde zoon. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heer. Ik dank God dat ik van mijn voorouders aan dien met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden, nacht en dag. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is, en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois, en in uw moeder Eunike. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Het geloof van Timotheus was niet iets wat hij geleerd had uit boeken. Het was niet iets wat gebaseerd was op feiten die hij allemaal had onderzocht, omdat hij zo slim was. Het was ook niet gebaseerd op een stuk gewoonte of cultuur of routine, want hij kwam uit een Romeinse, Griekse cultuur. Het was ook niet een uiterlijk voorkomen met een masker die hij voorhield voor wie hij werkelijk was. Het was niet iets wat hij deed om goede werken te gaan doen, om zich goed te voelen of wat van hem verwacht werd, van zijn familie of van de gemeente. Nee, zijn geloof was oprecht. Het was echt, het was ongeveinsd. En het Griekse woord hier is anhypocritus. En dat woord herken je wel, ahypocriet, niet hypocriet. Het was hoe hij was. Dit was hoe hij was, niet alleen op zondag, maar ook op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag. Zo was hij thuis, zo was hij onderweg, zo was hij op de markt, in de kerk, op de straat, onder zijn vrienden, onder niet-vrienden, onder mensen die hem kenden, die hem niet kenden. Zijn geloof was zo ongeveins, zo echt dat hij dat ook was. En hoe kwam dat? Omdat het eerst gewoon dat in zijn grootmoeder, in zijn oma Lois en in zijn moeder Henieke. En daardoor, zegt Paulus, ben ik van overtuigd, daardoor woont het nu ook in jou. Hij heeft het overgekregen, hij heeft het gezien, hij heeft het eigen gemaakt van zijn oma, van zijn moeder. Zijn voorbeelden. Over zijn vader wordt niet zo gesproken eigenlijk. Kennelijk had hij geen geloofsinvloed op hem, maar wel zijn oma en zijn moeder. En dat was duidelijk voor Paulus. Hij wist dat het geloofskarakter van Timotheus niet in eerste instantie kwam door zijn omgang met Paulus, of door de kerk, of door de zondagsschool, maar dat het was meegegeven van zijn oma, van zijn moeder. Zij leefden een geloof wat hij zag, wat hij beleefde, wat hij zich eigen maakte en wat echt was in hem. De bemoediging hierin is dat ook al ben je een moeder, een alleenstaande moeder, of een vader, alleenstaande vader, of een moeder die een niet-gelovige partner heeft, of een vader die een niet-gelovige partner heeft, het is nooit doorslaggevend voor het geloof van je kind. Als jij als moeder of vader laat zien wat het voor jou betekent, het geloof, dan neemt een kind dat ter harte, letterlijk en figuurlijk. We weten uit Gods woord dat als een vrouw Gods zegen ontvangt, dat ook de man daarin deelt. En als de man Gods zegen ontvangt, dat ook de vrouw daarin deelt en daarmee ook de kinderen en de kleinkinderen. Dus er is hoop voor elk gezin waarin een man of vrouw alleen de Heer is toegewijd. En die in Psalm 78 de realiteit maakt. Psalm 78, wat zegt: wij zullen aan de volgende generatie de loffelijke daden van de Heer vertellen. Zijn kracht en zijn wonderen die hij gedaan heeft om ze hun kinderen bekend te maken, opdat de volgende generatie ze zal kennen. Bij Timo waren het 3 generaties van gelovige mensen. Het werd overgegeven van de een op de ander. 3 generaties van mensen vol geloof. 3 generaties waardoor het ook bij Timotheus zo echt was en deel was van zijn leven. Wie kent niet Corrie ten Boom? Corrie ten Boom, bekend om haar verzetswerk in de Tweede Wereldoorlog en een diepgelovige vrouw die na de oorlog, na de Tweede Wereldoorlog ook evangelisatiewerk begon, vele mensen tot geloof gebracht. Een bijzondere vrouw, maar ook haar broer Willem ten Boom. Ook haar zussen Nolly en Betsy waren zeer gelovige, actieve christenen. Haar broer Willem was theoloog en een Nederlands hervormde predikant. En heel bekend om zijn jodenzendeling zijn. En het meest bekend geworden omdat hij heeft, wat hij heeft betekend over de verhouding tussen joden en christenen. Hij schreef ook enkele boeken vanuit het Oude Testament. Maar ook Corrie heeft een boek geschreven. En haar boek heet Vader ten Boom. Man van God. Kasper. Ook haar vader Kasper was een diepgelovig man. Hij begon onder andere het werk onder de minder bedeelden, onder de arme mensen. En hij noemde dat onder de naam Tot Heil des Volks. Een bekende naam van haar vader. Hij is in 2008 nog door Yad Vashem, het oorlogsmonument in Jeruzalem, is hij onderscheiden als een rechtvaardige onder de volkeren. Een bijzondere man. Maar zijn vader, ook Willem geheten, was ook een diepgelovige man en kwam ook op voor de Joden. Hij startte al in 1844 een gebedsgroep bij hem thuis aan de Bartholomeusstraat voor het Joodse volk en vrede in Jeruzalem. En Willem leerde ook zijn kinderen en Kasper en zijn kleinkinderen bidden voor de Jood. 3 generaties lang baden in dat huis voor de vrede van Jeruzalem. Meer dan 100 jaar lang. 3 generaties zeer gelovige, actieve christenen. Door het voorbeeld in dit geval van de vaders. Ons voorbeeld als vader, als moeder, als oma, als opa naar onze kinderen en kleinkinderen is zo belangrijk. Het zit er niet in dat uurtje zondagsschool. Het zit hem in die meer dan 100 uur per week dat ze kijken naar wat hun ouders doen, wat hun opa en oma doen. En dat is denk ik ook de uitdaging voor alle moeders, voor alle oma's, ook voor de vaders, opa's en eigenlijk voor iedereen. Wat zien onze kinderen, onze kleinkinderen, onze jongeren aan ons? Wat voor moeite doen wij om het geloof over te dragen aan onze jongeren die om ons heen zijn? Hoe belangrijk is het uitleven van het geloof in jouw leven, wat doorcijpelt naar de jongeren toe? Zien ze onze trouw? Zien ze onze dienstbaarheid? Zien ze onze passie? Waarover praten wij? Hoe handelen wij? Zien ze dat wij de Bijbel lezen? Stimuleren wij onze kinderen daarin? En dat was ook een van de dingen die Timotheus meekreeg. We lezen van hem even verderop in 2 Timotheus 3 vers 14. Dan zegt Paulus, u weet van wie u het geleerd hebt. En u van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Van jongs af aan, van klein kind af aan, kende hij de schrift. Het werd er met de paplepel als het ware ingegoten en we kunnen daar niet vroeg genoeg mee beginnen. Het blijft een kind altijd bij. Ik heb er een dennenboompje naast gezet, omdat dat aangeeft, het is een dennenboom die in de eerste 5 jaar slechts 30 centimeter boven de grond komt, maar inmiddels wel al bijna 1,5 meter diep zit in de grond. Als de basis die we meegeven aan onze kinderen zo diep geworteld is, dan draagt dat vrucht. Wat zien de kinderen aan ons? Zien ze ons bidden? Horen ze ons bidden met hun of voor hun? Iets wat ik persoonlijk veel te weinig doe. Maar ik weet bijvoorbeeld de moeder van Henk, die bad elke avond een uur lang voor al haar kinderen en kleinkinderen. Oudjaar werd ook altijd afgesloten met gebed. Dan ging iedereen in een kring ging bidden. Ook zij, lang. Maar het geloofsvuur was overgeslagen op haar kinderen, op haar kleinkinderen, op de volgende generaties. Zo belangrijk. En ja, er komen gelukkig ook mensen tot geloof die geen voorbeeld hebben meegekregen. Waar het thuis heel anders was. Mensen die het in anderen hebben gezien wat het was. Niet van hun eigen moeder of vader. Maar dat is pure genade. En bij mij heb ik het wellicht ook een beetje van mijn moeder en van mijn opa en oma meegekregen. Maar mijn muntje begon pas echt te vallen toen ik werd meegevraagd door Maureen naar een doopdienst van haar en van mijn huidige schoonzus. En daar zag ik, wauw, dit is wel echt wat hier gebeurt. Dit is geen religie, dit is een relatie. En door de discussies die daarop volgden, met onder andere de vader van Maureen, werd het geloof steeds meer een realiteit in plaats van een rariteit. Dus ja, tot geloof komen en daarin groeien door anderen, dat kan, dat is genade. God wil wel dat een ieder tot geloof komt. Daarom is het ook de opdracht aan iedereen. Maar in het bijzonder wordt die basis gelegd bij een vader, een moeder, een opa, een oma, die het doorgeeft aan hun kind en kleinkind. Maar ik wil ook de jongeren uitdagen. Deze week zijn we bij een echtpaar geweest in Vlissingen. Wie zou dat zijn? En zij vertelde hoe de Heer heel bijzonder werkzaam is in hun gemeente, met name door jongeren. Jongeren van 19, 20, 21 jaar oud. Jongeren die wel een gedegen opvoeding had gekregen in het woord. Maar op een gegeven moment echt gekozen hebben van, ik wil mijn leven delen en geven voor de Heer Jezus. En ze steken anderen aan en ze gaan bidden met hun en ze Bijbel lezen met hun en ze spreken over Gods woord. Ze halen de jongeren erbij, zijn actief op straat, zijn vrijmoedig over de Heer. En ze zijn een verrijking voor de gemeente en voorbeeld voor heel veel mensen. En de gemeente heeft zoveel baat bij deze jongeren die zich zo inzetten. En de Heer is echt bijzonder aan het werk door hun heen. Jongeren die verder durven te kijken dan alleen zichzelf. En ze zijn tot zegen. Jongeren, echt jongeren. En God zegent zo'n passie. De Heer kan niet zegenen als we ons graag willen etaleren op, dat doet hem niet veel. Of als we uren bezig zijn op social media, of heel lang zitten te gamen, of continu met oordop in je oor naar muziek zitten te luisteren en niet in relatie staan met deze wereld. Maar de Heer zegent jongeren die durven te gaan. Die durven te kiezen om voor hun geloof uit te komen. En nee, het is lang niet altijd makkelijk, maar het is wel mogelijk. En de Heer zegent dat. Ga die uitdaging met hem aan en hij zal je nooit teleurstellen. Zo heeft hij ook Timotheus niet teleurgesteld. Hij heeft hem bijzonder gebruikt. En zo wil hij ook jou zegenen als je het durft aan te gaan met hem. Dat geldt overigens voor ons allemaal, hoor. Maar we mogen nog iets leren van moeder Eunike. Ik zag van de week Joris Linssen, u kent hem waarschijnlijk wel, en Edson de Graça. Ze hielden een lezing op 5 mei over wat vrijheid betekent en Joris Linssen zei onder andere dit. U kent hem wel van het programma Hello Goodbye op Schiphol. En zijn antwoord was dit: vrijheid is de mogelijkheid om fouten te maken. We leven bijna in een wereld waar fouten maken zo not done is. Je moet je goed voordoen op social media. En je wordt afgestraft als er iets niet goed is gegaan. Je moet het perfecte plaatje zijn en alleen je mooie momenten zet je op Facebook en niet alles wat fout gaat. Je laat zien hoe goed het gaat op je werk, op LinkedIn en alles moet goed gaan. Maar vrijheid, zegt hij, is elkaar gunnen om fouten te maken. Daar leer je van. Daar groei je van, daar word je beter van. En dat is ook wat de moeder van Timotheus deed. Ze liet hem vrij om fouten te maken. Ze liet hem los. Ze zei niet tegen Timotheus toen hij misschien 14, 15 jaar was: ga nou niet met Paulus op weg, want dat is veel te gevaarlijk. Je bent nog veel te jong. Ga maar eerst trouwen, ga eerst maar wat oppakken en volwassen worden. Hij was nog maar een tiener. En ze riep hem ook niet na een half jaar weer terug: kom maar weer terug bij je moeder. Ze bleef wel zijn moeder, maar ze sneed de navelstreng door en liet hem los om te gaan leren leven met wat hem was toevertrouwd. Ze vertrouwde dat datgene wat zij erin had gelegd ook eruit zou komen. En er zal best met vallen en opstaan zijn geweest en Paulus moest hem op een gegeven moment ook best wel af en toe aansporen om zijn bediening niet te laten verslappen, om niet bang te zijn, om te getuigen van Jezus onder moeilijke omstandigheden. Hij had af en toe zo'n zetje in de rug nodig van Paulus, maar dat was goed. En hij werd er volwassen van, om uiteindelijk op jonge leeftijd de leider van de gemeente te worden. Maar zeker moeders vinden het vaak lastig om hun kind los te laten. Om erop te vertrouwen dat ik heb het erin gestopt en de Heer gaat daarmee aan de slag. Ronald had het vorige week over vertrouwen. Dat is aan de ene kant het vertrouwen op God dat hij het beste met jou voor heeft, jou niet loslaat. En je niet zal beschamen, maar dat is ook vertrouwen op wat jij aan je geloof hebt meegegeven aan die ander. En dat de Heer daarmee aan de slag zal gaan. Loslaten. De Heer gaat aan het werk. Misschien door vallen en opstaan, maar ze worden door gevormd, krijgen levenservaring, geloofservaring en de Heer doet zijn werk daarmee. En het bewijs zien we hier in de gemeente. En dat is ook waar Lois en Eunike op vertrouwden. Toen Timon nog thuis was, zagen ze niet de vrucht van wat ze erin gestopt hadden. Maar toen ze hem loslieten en lieten gaan met Paulus, toen volgde ook de vrucht. De vrucht waardoor Paulus kon zeggen: er is niemand van gelijke gezindheid als Timotheus. En daarom mogen we ons verheugen in de voorbeelden van de moeders en oma's. Ook van moeders en oma's onder ons. Ze hebben een bijzondere ingang bij kinderen en bij jongeren. Zij zijn, of mogen zijn, of worden, zoals Salomo spreekt over de vrouw. En nou komt een bekende spreuk onder de vrouwen. Spreuk 31 vers 10. Een degelijke huisvrouw. Wie zal haar vinden? Haar waarde gaat koralen ver te boven. Ik heb gezocht en ik heb hem gevonden. Een degelijke huisvrouw is in het Hebreeuws een gail. En als je dan de beschrijving erna leest, wat Paulus daarover, of wat Salomo daarover spreekt, dan weet je wat het betekent. Vaders waren in die tijd vaak weg van huis, om de strijd aan te gaan. En dat duurde soms maanden, soms jaren zelfs. En dan was het zaak dat er een vrouw thuis was die de moraal hoog hield, die haar mannetje stond. Dat was een Gaïl. En Gaïl is een vrouw die het hoofd weet te bieden aan veel eisende situaties. Ze is stoutmoedig, ze neemt gewaagde risico's met vertrouwen. Ze heeft een ruggengraat, een sterk karakter, ze staat ervoor. Een sterke wil, vastberaden, persoonlijke moed, een stoer karakter met doorzettingsvermogen. Dat is een Gaïl. Maar ook een vrouw die de geestelijke inbreng en de geestelijke reinheid hoog heeft staan in haar gezin. Die net als Lois en Unieke van betekenis zijn voor haar kinderen en kleinkinderen. Jullie moeders en oma's kunnen zo een Gaïl zijn. Van zulke vrouwen, zegt Salomo even verderop in Spreuken 31, zij doet haar mond open met wijsheid, onderricht uit genegenheid ligt op haar tong. Onderricht uit genegenheid ligt op haar tong. En onderricht uit genegenheid is het woord geset. En als je de Bijbelstudies hebt gevolgd, dan weet je ook wat het betekent. Het is liefde in de praktijk van genade, van barmhartigheid, van getrouwheid, van dankbaarheid. Dat is geset. Dat is de Gaïl die zo spreekt. En dan eindigt Salomo in Spreuken 31 vers 31 met de woorden: mogen zij de vruchten plukken van haar werk. Mogen haar daden worden geprezen in de poorten. Dat is waarvan rabbi's zeggen dat de woorden zijn van haar echtgenoot naar de kinderen. Maar ook van de echtgenoot naar zijn vrouw. Prijs haar werk in de poorten. In de poorten zaten de mannen, de wijze mannen, vaak ook de oudste van de stad. En hij zegt dat onder die mannen de werken van de vrouw zichtbaar mogen worden en hoorbaar mogen worden geprezen. Zorg dat die moeder toekomt wat ze krijgt. Ze is een bijzondere vrouw in het gezin. Geef haar de waardering, zegt hij eigenlijk. Geef haar de dankbaarheid. Zet haar op een voetstuk. En dat mogen we ook vandaag doen op deze Moederdag. Moeders, oma's, ik wil jullie danken voor al jullie inzet. Voor de omgang, voor de opvoeding en de invloed die jullie hebben op kinderen, op jongeren. Dat wat jullie aan betekenis voor hun zijn, dat dat vrucht mag dragen. Dat het als een plantje is in hun hart geplant en dat opgroeit tot vrucht voor de Heer. Diep geworteld in het voorbeeld van wat jullie zijn en mogen zijn. Dank jullie wel ook voor de hulp en de spiegel die jullie voor mannen zijn, ook al is het soms irritant. Dank jullie voor de waardevolle plek die jullie mogen zijn in je gemeente. En in jullie gezin. Zoals Salomo zegt, jullie waarde gaat koralen ver te boven. Jullie zijn groots, jullie zijn mamma mia. Dat is niet goed Italiaans, maar mamma mia is wat een Italiaan gebruikt voor wauw, mamma mia. Che donna fantastica, bellissima. Hè? Dat is wat jullie vrouwen mogen zijn. En ik bid dat zijn vrucht mag meedragen. En dat jullie daar ook, maar ook de vaders en ook de opa's en ook iedereen die jongeren om zich heen heeft, dat die dat mee mogen dragen. Zoals zij invloed hadden op de jongeren, dat ook wij dat mogen hebben. Tot eer van zijn naam. Amen. Ik wil met jullie danken. Vader, zullen we danken, Heer, dat u moeders hebt gegeven in ons leven. Die zo'n bijzondere invulling kunnen geven. We danken u voor de voorbeelden die u dat heeft achtergelaten. We danken u zo op deze Moederdag dat we ze een bijzondere plek mogen toebedelen. Ze zijn gegeven, Heer, en ze zijn zoveel van waarde. En ik wil u daar persoonlijk voor danken, voor de moeder in mijn leven, voor de vrouw in mijn leven, voor de moeder die zij is naar onze kinderen en onze kleinkinderen. Maar ook bidden voor alle moeders en alle opa's en oma's. Dat ook zij die vrucht mogen zien van datgene wat zij in hun kinderen en kleinkinderen leggen. Ik bid u zo daarvoor de vrijmoedigheid. En de passie voor uw koninkrijk. Dat dat door mag klinken in hun. En dat we daar ook als gemeente van mogen genieten. Dat we net zoals ook in het verleden jongeren zien binnenkomen die gevoed zijn door hun ouders en nooit hebben losgelaten, misschien even weg zijn geweest, maar terug zijn gekomen omdat dat in hun hart was geplant. En zo vertrouwen wij ook op wat we nu aan jongeren en kinderen hebben, dat ook zij dit meedragen en uiteindelijk ook daar de vrucht van mogen zien. U doet het. U bent de God die doorwerkt. Tot eer en glorie van uw naam. Amen.